Ik stel voor dat wij lezen samen uit Hebreeën 10. Hebreeën hoofdstuk 10. We lezen vanaf vers 1 tot en met 25. Want daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet het beeld van de dingen zelf, kan zij met dezelfde slachtoffers die men voortdurend elk jaar offert, hen die naderen nooit volmaken. Zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, omdat zij die de dienst verrichten, eenmaal gereinigd, geen enkel geweten van zonden meer gehad hebben? Maar in deze offers is elk jaar een in herinnering brengen van zonden. Want het is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld, slachtoffers en offeranden. Offeranden hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zondoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Terwijl hij vooraf zei, slachtoffers en offeranden, brandoffers en zondoffers hebt u niet gewild. En u hebt er geen behagen in gehad. Die naar de wet geofferd worden, zei hij daarna. Zie, ik kom om uw wil te doen. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Door die wil zijn wij geheiligd door middel van de offeranden van het lichaam van Jezus Christus. Eens voor altijd. En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren, die nooit zonden kunnen wegnemen. Maar hij, nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand. En wacht voortaan totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest getuigt het ons. Want nadat hij gezegd heeft, dit is het verbond dat ik na die dagen met hen zal maken, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun harten geven en ik zal ze in hun verstand schrijven. En hun zonden en hun wetteloosheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving hiervan is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkander acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken. En laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermanen. En dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen. Een paar opmerkingen graag vooraf, broeders en zusters. Voor de broeders die deelnemen aan de bespreking. Ik zeg het ieder jaar weer graag kort, helder. Er zijn hier broeders en zusters, jonge gelovigen, oudere gelovigen. Laten we proberen het kort te houden en het helder te houden. Geen lange uitvoering, maar heel kort. Dat is één. Wij, broeders, hebben de mogelijkheid om te laten zien wat ook hier wat de leiding van Gods geest is. Daar wil ik het eigenlijk bij houden. Dan hebben wij dit hoofdstuk gelezen. Tot zover. 1 vers 25. En als je dan de eerste vier versen gelezen hebt, dan vallen een aantal dingen op. Dat is namelijk het volgende. Toen ik dit las, verschillende keren gelezen, schaduw. Dat zijn van die kernwoorden, schaduw. Schaduw krijg je als je het licht achter je hebt. Vooraf de schaduw. Maar de werkelijkheid komt erachteraan. En zo is het hier ook. Het Oude Testament was de schaduw. En het komen van de Heer Jezus was de werkelijkheid, of is de werkelijkheid. Mag ik het zo heel eenvoudig even zeggen? De wet een schaduw heeft een schaduw van de toekomstige goederen. Dat is het één. Eerste. Maar een schaduw is dus niet de werkelijkheid. Als we die eerste versen zo bekijken, dan lezen we slachtoffers in vers 1, die men voortdurend elk jaar offert. Volgt u het? Als u meekijkt in de tekst, tenminste, ik heb de Telos-vertaling, slachtoffers die men voortdurend elk jaar offert. Ja? Voortdurend. Nooit volmaken. Kon niet. Kon niet. Dan, het tweede, vers 3. Elk jaar een in herinnering brengen van zonden. Steeds, elk jaar kwam dat opnieuw. En dan, het bloed van stieren en bokken kan geen zonden wegnemen. Onmogelijk staat erbij. Onmogelijk. En toen als vanzelf, toen ik dit voor mezelf voorbereidde, toen dacht ik van, joh, ga nou eens na in het Oude Testament, en ik heb maar een paar dingen. Ga nou eens na waar dan die slachtoffers geofferd worden. Nou, Leviticus 1 enzovoort, daar vinden we die offers. Maar in Leviticus 16, daar vinden we dan de grote verzoendag. En ik wil er graag met u opslaan. Alleen maar eventjes als inleiding. Leviticus 16. Daar gaat het over de grote verzoendag. En daar gaat het over Aaron. Dan zal Aaron de stieren van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. En dan gaat dat wordt verder uitgewerkt, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Gaat me nu even om die dieren die geofferd werden. Ja, en dan in vers 15. Dan zal hij de bok van het zondoffer voor het volk bestemd slachten en zijn bloed naar binnen brengen. Naar binnen achter het voorhangsel brengen en met dat bloed doen zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft. Hij zal het op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. En dan gaan we even verder. We kunnen niet op alle details ingaan, maar ik wil graag met u naar nummer 28. Gaan we die helemaal lezen? Maar als u gewoon even volgt, vers 3. Ik pak de teksten eruit en dan telt u voor uzelf eens even het aantal dieren dat geslacht wordt. Wie houdt het bij? Wie houdt het bij? Pak een papiertje of je telefoon met je rekenmachine en dan iedere keer als we een getal horen, ja, dan zet je dat getal erin. En dan vinden we in vers 3, zeg dan tot hen, dit is het vuuroffer dat gij de Heere brengen zult. 2 gave eenjarige schapen per dag. 2 gave eenjarige schapen per dag. Voelt u hem? En ik meen dat het Joodse jaar 364 dagen heeft. Goed, vers 9. Op de Sabbatdag 2 gave eenjarige schapen. In vers 11. Bij het begin van uw maanden zult gij de Heere een brandoffer brengen. 2 jonge stieren, 1 ram, 7 gaven, 1-jarige schapen. Zijn 10 dieren. Vers 19. 2 jonge stieren, 1 ram en 7 1-jarige schapen. 10 dieren. En dan gaan we door naar vers 27. 2 jonge stieren, 1 ram, 7 1-jarige schapen, 10 dieren. En dan gaan we door. 1 jonge stier in vers 2 aan het eind. 1 jonge stier, 1 ram, 7 gaven, 1-jarige schapen. En dan gaan we naar vers 8. 1 jonge stier, 1 ram, 7 1-jarige schapen. In vers 13, in het midden, 13 jonge stieren, 2 rammen, 14 1-jarige schapen. In vers 17, 12 jonge stieren, 2 rammen, 14 gaven, 1-jarige schapen. In vers 20, op de derde dag, 11 stieren, 2 rammen, 14 gaven, 1-jarige schapen. Vers 23. Op de vierde dag 10 stieren, 2 rammen, 14 gaven, 1-jarige schapen. En ik lees dit op. Waarom? Omdat we goed in de gaten hebben wat er in die tijd nodig was. Maar aan de andere kant ook om te zien hoe groot het offer van de Heer Jezus is. Dan gaan we in vers 23. 10 stieren, 2 rammen, 14 gaven, 1-jarige schapen. 26. Op de vijfde dag 9 stieren, 2 rammen, 14 gaven, 1-jarige schapen. 29. Op de zesde dag 8 stieren, 2 rammen, 14 gaven, 1-jarige schapen. In vers 32, op de zevende dag 7 stieren, 2 rammen, 14 gaven, 1-jarige schapen. En dan in vers 36, 1 stier, 1 ram, 7 gaven, 1-jarige schapen. Moet u zich voorstellen. Jaar in, jaar uit. Jaar in, jaar uit. Voortdurend. Nou begrijpt u wat voortdurend is. En dan elk jaar werden die dieren geslacht. En brachten zonden in herinnering, als ik het zo mag zeggen. En dat bloed, dat heeft gestroomd. Daar, dat heeft gestroomd. En wat staat er hier? Onmogelijk dat bloed van stieren en bokken zonden wegneemt. En dan komt er een grote ommezwaai, als ik met eerbied zo mag zeggen, in vers 5. Daar staat in vers 5, maar u hebt mij een lichaam toebereid. Dat is de ommekeer. U hebt mij een lichaam toebereid, de Heere Jezus komt. En dan vinden we iets heel anders. God zegt dan, slachtoffer en offeranden hebt u niet gewild. En dan staat er in vers 7, ik kom. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil te doen. En dan vinden we, gij hebt mij een lichaam toebereid. God werd mens. En dan voeg ik er maar even bij dat lied, O welke erbarmen. En dan gaan we verder. Staat er nog een tweede keer in vers 9. Zie, ik kom om uw wil te doen. God werd mens. Johannes 1, vers 1 en 14. En het woord is vlees geworden. Gaan we verder. Dan vinden we in vers 10. Door die wil zijn wij geheiligd door middel van de offeranden van het lichaam. En dan staat daar een uitdrukking. Hoe alles anders wordt. Eens voor altijd. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft.
al die duizenden, die miljoenen misschien offers die geslacht zijn. De Heer Jezus, eens voor altijd. Dan raak je, tenminste zo ging het mij, toen ik dit overwoog voor mezelf, opnieuw onder de indruk van de grootte van het offer van de Heer Jezus. Eens voor altijd. In vers 10 aan het einde. Vers 12. Maar hij, nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand. In het Oude Testament, in de tabernakel, was er geen stoel. In de tempel was geen stoel. Er moest altijd, er waren ze altijd bezig met het offeren. Maar hier, de Heer Jezus, gaan zitten, eens voor altijd. En dan vers 14, één offerande, voor altijd hen volmaakt. Door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Voor altijd. En weet u wat zo mooi is? Dat laatste vers, hoewel ik het wist, en je kent het dan uit je hoofd, maar dan ontroert je dat toch nog steeds weer. Wanneer we gelezen hebben dat die offers er steeds de zonden in herinnering brachten. En dan staat daar, en dat is het laatste wat ik zeggen wil, dan ga ik zitten. Dan gaat het over de wetten in hun harten schrijven. En ik zal ze in hun verstand schrijven. En hun zonden en wetteloosheden zal ik geenszins meer gedenken. Wat een eer. Geenszins meer gedenken. Eens voor altijd geenszins meer gedenken. Het is goed om dat te beseffen. Wat God niet meer gedenkt, dat moeten wij ook niet meer gedenken.
Het is misschien goed, en misschien mag ik dat doen, om even in het kort iets te zeggen over deze brief en ook over dit hoofdstuk. Deze Hebreeënbrief is geschreven aan wat we nu noemen Messias belijdende Joden. Mensen die tot bekering zijn gekomen uit het Jodendom en daarom heel goed op de hoogte waren van de dingen die in het Oude Testament werden beschreven betreffende het Jodendom. En de schrijver van de brief valt direct in de brief in het eerste hoofdstuk. Hij noemt niet eens zijn naam. Hij is volkomen vol van hetgene wat hij gaat voorstellen. En dat is de persoon van de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt voorgesteld als de betere persoon. Hij is de betere. Hij is beter dan alle personen die daar worden genoemd. Dat is de persoon van de Heer Jezus. Hij is boven alle andere personen genoemd. Ook alle gelovigen uit het Oude Testament, alle godsmannen. En daarom begint hij zo duidelijk om dat voor te stellen. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 7. In hoofdstuk 8 vinden we genoemd het betere bestel waar we aan gedacht hebben. Om het zomaar eens te noemen, het verbond, het testament. Dat er iets beters voor in de plaats is gekomen. Broeder Briem heeft een boekje geschreven, Das Bessere in de Hebreeënbrief. Dat komt er zo duidelijk naar voren. Het betere wat daar is. Het betere bestel wat er gekomen is. En dan vinden we genoemd het betere offer. De persoon van de Heer Jezus. Hij is het betere offer. En dan na dat betere offer vinden we dan genoemd dat wij iets zien van de Heer Jezus als dat offer, maar dat dat dan ook genoemd wordt dat we mogen ingaan wat we gelezen hebben in hier in hoofdstuk 10 ook, dat het ware offer voorgesteld wordt. En dan vinden we voorgesteld wat de resultaten voor ons zijn van dat betere, ware offer van de persoon van de Heer Jezus. Wat de resultaten voor ons daarvan zijn. En dan komen we tot de persoon, de ware aanbidder. Dan worden wij genoemd. Wij zijn de ware aanbidders. En dan vind je de betere levenswandel genoemd aan het eind van de brief. Zo wordt de brief in het kort voorgesteld. Wat ik als laatste nog wil zeggen is dat hier zo mooi voorgesteld wordt. We hebben dat gezien aan het eind van hoofdstuk 9. De voleinding van de tijd, de volheid van de tijd was gekomen. Op dat moment gaf God zijn zoon. God heeft toen zijn zoon gegeven. Op dat moment. Dat was in het hart, in de raadsbesluiten van God. En zo zegt de Heer Jezus hier, u hebt mij een lichaam toebereid. Het was in het hart van God om de Heer Jezus een lichaam toe te bereiden, zodat hij dat ware, betere offer voor ons zou kunnen zijn. Dat hij ons in ons geweten zou kunnen volmaken. Dat wij volmaakt geworden zijn. En waarvoor zijn we volmaakt geworden, dat vinden we straks verder in de brief. Om in te gaan in het heiligdom.
Het laatste wat onze broeder zegt, om in te gaan in het heiligdom, dat maakt duidelijk dat we hier in deze brief niet gaat om theoretische beschouwingen, maar het gaat om de praktijk. Ik denk dat het goed is om even te onderstrepen dat in Europees denken, Grieks denken, we maken onderscheid tussen theorie en praktijk. Dat is de leer. Dat is de praktijk. In het Hebreeuws denken, dus ook in het Bijbels denken, is dat onderscheid niet. Alles is praktijk. Dat is de moeilijkheid van de brief aan de Hebreeën. Wij denken soms, nou dat is, ja, er zitten zoveel feiten, zoveel dingen. Zoveel dingen die we moeten weten, zoveel moeten begrijpen. Maar het is niet tot doel dat we maar vaag gaan mediteren of theoretische dingen gaan beschouwen, maar het heeft met de praktijk van ons geloofsleven. Er is al gezegd, het is geschreven aan Joodse christenen, en deze Joodse christenen hadden één probleem, namelijk dat ze dreigden om de christelijke eredienst te verlaten, om terug te keren naar het Joodse eredienst. Dat moeten we even heel goed vasthouden. Christelijke eredienst verlaten en terugkeren naar Joodse eredienst. Dat is de reden waarom heel de Hebreeënbrief zo uitvoerig gaat over Joodse eredienst in vergelijking met christelijke eredienst. Dus het doel is om ons te bemoedigen. Dus als we kijken naar Christus, kijken we naar zijn voortreffelijkheid, zijn persoon, zijn middelaarschap, zijn hoge priesterschap. Zichzelf als offer stellen, dat is allemaal in verbinding met de voortreffelijkheid van christelijke eredienst. Dat de bedoeling, dat dat de wil van God is. En dan breng ik het even terug naar onze situatie. Wij zitten anno 2022 in een hele bijzondere situatie. We hebben enkele jaren geen conferentie gehad in Helvoort. We hebben in de christenheid, maar ook onder broeders en zusters, heel veel problemen gehad en nog steeds. Er is oorlog dichtbij, niet meer ver weg, maar dat wordt steeds dichterbij. Al die situatie brengt ons toch dat de waardering voor de christelijke eredienst minder wordt. Dat we, we hebben gezegd, de gemeenschapsband wordt losser. Samenkomsten krijgen problemen, alleen maar over een virus. En broeders en zusters zijn gewend geraakt om niet elkaar te ontmoeten, om niet naar een samenkomst te gaan en verachteren. Dus, en in die zin denk ik dat de Hebreeënbrief voor ons een geweldige profetische bemoediging is. Om ons weer te bemoedigen om vanuit Gods oogpunt te leren zien hoe ziet God het christelijke eredienst. Want dat is de volgende punt van de Hebreeënbrief. Vaak wordt de Hebreeënbrief toegepast om ons te bemoedigen wat betreft ons de zekerheid van het geloof. Onze behoudenis, voortreffelijkheid van het werk van Christus. Dat is allemaal waar. Maar de Hebreeënbrief heeft tot doel om ons te laten zien dat al die dingen heeft tot doel om ons tot God te brengen. Dus de verlossing is niet een doel op zichzelf, maar het is een middel. Ik noem even enkele voorbeelden. Als God tegen Mozes zegt, ga naar Farao, is de boodschap, laat mijn volk gaan, niet vanwege hun ellende. Dat is ook waar. Ze zaten in grote problemen. Niet om hen te verlossen vanuit Egypte, dat is ook waar. Maar om voor mij een feest in de woestijn te vieren. Kijk, verlossing, dat is, dan zie je de hele zaak vanuit onze nood. Maar om een feest te vieren in de woestijn, dan kijk je naar de behoefte van het hart van God. Als we denken aan het Nieuwe Testament, is dat ook zo. Ons Pascha Christus is geslacht. Nou, dat is onze verlossing, dat is waar. Maar laten we daarom feest vieren. Wij kijken vaak, net als de verloren zoon, naar de verlossing van, nou, dan heb ik nooit meer honger, krijg ik voldoende te eten. Maar het hart van de vader is om die zoon bij zich te hebben om met elkaar feest te vieren. Ik denk aan 1 Petrus 3 vers 18, dat Christus de rechtvaardige is voor ons gestorven om ons onrechtvaardigen tot God te brengen. Dat is het complete beeld. Dat is het doel van God om gemeenschap, dat we gemeenschap met hem zouden hebben, dat we feest vieren. En dat is het doel van Hebreeënbrief. En in die zin, als we komen bij Hebreeën 10, dan komen we bij het hoogtepunt van deze brief. Want je vindt al in vers 1 al een aanwijzing. De wet, een schaduw heeft of is van de toekomstige goederen, niet dat beeld van de dingen zelf, kan zij met dezelfde slachtoffers die men voortdurend elk jaar offert, hen die naderen nooit volmaken. Let op die woorden, hen die naderen. Dat zijn wij. Dan worden we genoemd met andere woorden. Al die beschrijving, al die voortreffelijkheid van de Heer Jezus in vergelijking met de offers van het Oude Testament heeft tot doel om ons te bemoedigen te naderen. En dat blijkt ook later in vers 22, waar we lezen, Hebreeën 10 vers 22, de woorden, laten wij naderen. In vers 1 wordt genoemd hen die naderen. Dat begrijpen we, maar dan in vers 22 wordt gezegd, dat moeten we dan ook in de praktijk brengen. Laten wij naderen. De eredienst, wij zijn ook voor diegenen die nog steeds gewend zijn christelijke eredienst te bezoeken, is het gevaar aanwezig dat hoewel je aanwezig bent met je lichaam, dat je waardering van de christelijke eredienst steeds minder wordt. Dat wordt zo gewoontjes. Dat wordt een gewoonte. Dat wordt elke keer herhaling. Het bewustzijn hoe geweldig, hoe een voorrecht dat is om tot hem te naderen, dat wordt steeds minder. En tenslotte dit. We lezen hier over de wil van God in dit gedeelte. En wij als christenen, we zijn gewend om na te denken van, wat is de wil van God in mijn leven? En dan passen we dat toe, de wil van God dat je je bekeert, de wil van God wat je studie betreft, wat je levenspartner betreft, En een heleboel dingen. Je zoekt de wil van God. Dat is waar, dat is mooi. Hier lezen we over iets anders. Over de wil van God. Heel bijzonder. Zijn uitdrukkelijke wil. En zijn wil in Hebreeën 10 is dat betere offer met de bedoeling dat wij tot hem zouden naderen. En dan, als je de wil van God zoekt in je leven, krijg je steeds meer oog. De christelijke eredienst die voor ons vaak steeds minder van waarde wordt, zeker in de COVID-tijdperk, hoe kostbaar dat is voor het hart van God. En in die zin is de Hebreeënbrief heel praktisch. Praktisch in die zin, als we de Hebreeënbrief begrijpen, hoe meer wij deze dingen begrijpen, oog richten op de voortreffelijkheid van de persoon van de Heer Jezus, hoe meer wij de christelijke eredienst zullen waarderen. Want dat is de essentie van de Hebreeënbrief. Wij worden in de Hebreeënbrief beschreven als pelgrims onderweg naar het beloofde land. En dan hebben we een hoge priester nodig vanwege onze zwakheid in deze woestijn. Maar dan hebben we ook een groot voorrecht. We hoeven niet te wachten tot in het beloofde land om bij hem te zijn. We mogen nu al in deze woestijn van deze wereld tot hem naderen als een voorsmaak van dat geweldige wat we straks bij hem zullen ervaren. We hoeven niet te wachten tot de komst van de Heer Jezus om nu al tot hem te naderen, om hem te eren, hem te aanbidden. En dat is zo kostbaar voor zijn hart. En als we dat straks aan het eind van deze twee dagen weer meenemen naar huis, ik denk dat we de kern van de Hebreeënbrief hebben begrepen, profetisch, wat God vandaag tot ieder van ons wil meegeven.
De schaduw. De schaduw die verwijst naar de werkelijkheid. Er is een gevaar in de christenheid waarin we ons allemaal bevinden, dat we teruggaan naar de schaduw. Dat we heel veel dingen uit het Oude Testament introduceren in de christelijke eredienst. En dat is verkeerd, maar ook een belediging voor God. En een tekort doen aan het werk van de Heer Jezus. Want je zegt daarmee, het werk van Christus is niet voldoende. Je moet daar iets bij zien. Je moet daar iets bij tastbaars bij hebben. Je gaat weer christelijke feestdagen introduceren alsof het de Joodse eredienst is. En je gaat allerlei feestdagen vanuit het Jodendom introduceren in het Christendom. Je gaat allerlei gebruiken introduceren. Allemaal tastbare dingen. En dat is een belediging voor God. En een tekort doen aan het werk van de Heer Jezus. Waar zijn die schaduwen dan goed voor? Ze zijn goed voor het verwijzen naar de werkelijkheid. Als je gaat kijken in het Oude Testament en de tabernakel gaat bezien, dan is het één groot palet van heerlijkheid met betrekking tot de Heer Jezus. Dan ga je vanuit de schaduw naar het licht. Dan ga je het Oude Testament gebruiken zoals God het bedoeld heeft. Het zijn voorbeelden die verwijzen naar. En hier ook, het is een schaduw van de toekomstige goederen. Een prachtige uitdrukking. Ik heb altijd gedacht, goederen, dan denk je aan alle pallets met een heleboel van die lekkere dingen. Maar het gaat om de toekomstige goede dingen. De geestelijke schatten die worden genoten in het vrederijk. Als alles onder de heerschappij van de Heer Jezus is. En als je daar je mee bezighoudt, als je daaraan gaat denken, dan worden die schaduwen, die worden plekken van licht, van vreugde, van dankbaarheid en aanbidding. Dan gaat het Oude Testament leven. Inderdaad, aan de ene kant, die hele offerdienst, die heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Maar waarom heeft God die dan toch ingesteld? We hebben gelezen, God heeft het niet gewild, die offers, als een voldoende offer om zonden weg te nemen. Maar God heeft die offers wel gewild om heen te wijzen naar de Heer Jezus. En dan ga je de offers lezen in Leviticus 1 en 2 enzovoorts. En dan ga je ontdekken wie de Heer Jezus is. Dan ga je niet weer een letterlijk offer nemen om dat te gaan slachten. En dan ga je priesterdienst doen. En dan ga je niet als een priester aankleden met uiterlijke kleding, maar je gaat vanuit je hart God aanbidden. Dat is priesterdienst. En dat is wat de schrijver hier ons wil vertellen. Die schaduwen, ga er niet naar terug, maar kijk naar waar ze heen wijzen. Naar het beeld van de dingen zelf. Van Christus, die de vervulling is van het hele Oude Testament. Moest de Christus dit niet lijden? En zo is een heerlijkheid ingegaan, zegt de Heer Jezus, als hij heeft uitgelegd dat alles wat van hem geschreven is in de wet, in de profeten, dat dat betrekking heeft op hem. En als we zo kijken naar wat de apostel, of tenminste, laat ik het maar zeggen, de schrijver, want de apostel hier is de Heer Jezus, wat de schrijver hier aan ons voorhoudt, dan gaat deze brief, die gaat zo leven. En zoals gezegd, dat is niet theorie. Dat is praktijk. Want je kunt deze brief alleen maar lezen met een geopend hart en vol bewondering voor hem die hier centraal staat.
Wat is een schaduw? Een schaduw staat in contact met het onderwerp. Mooi, hè? Dus het onderwerp is niet ver weg. Als wij een schaduw van de Heer Jezus zien, is die dichtbij.
Gideon, je hebt het geopend voor me, want schaduw. Wat is nou een schaduw? Gideon heeft het net gezegd. Nou, hier hebben we licht.
Klopt het een beetje?
Ja.
Veel dichter bij de licht staan. Dat zien jullie nog. Duisternis. Dat was onze toestand. En dat was Gods plan. Dat hij licht wilde brengen in de duisternis. En daarom kwam hij openbaar.
En nu staan wij in het licht en mogen we kijken naar de Heer Jezus. En ik wil daar eigenlijk een vers uit lezen, ook uit. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor ons, om te zien hoe dat licht ontstaan is. We hebben gelezen over de aantallen dieren die geofferd werden. Nou, ik heb het niet zo snel gerekend, Bert. Ik weet niet of er hier iemand in de zaal is die het wel uitgerekend heeft. Die mag zijn vinger opsteken, die mag het nog even zeggen.
Ontelbaar.
Dat bedoel ik. Kees, je hebt het bij het rechte eind. Ontelbaar. En als dat al ontelbaar was, hoe groot is dan de Heer Jezus voor u en voor mij geworden? Dat raakt ons toch? En dan kunnen we het hebben, zoals Tony het zei, van dat we verarmd zijn door allerlei omstandigheden. Maar eigenlijk hoop ik dat het hier vandaag is, dat we verrijkt worden door de grootheid van de liefde van de Heer Jezus, die zo ontzettend groot was, dat hij een gestalte aangenomen heeft en in onze duisternis is gekomen. Ik wil met u gaan naar Kolossen 2, vers 17. En misschien maakte dat wat meer duidelijk, ook voor ons. Ik heb vaak gedacht van, ja, schaduw, ja. En je leest eroverheen en dan zit je, ja. Ja, de Heer Jezus, ja, hij is kostbaar voor je. Jij bent zijn eigendom. En dat is geweldig. Maar hier vinden we dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is. Is de Heer Jezus voor ons werkelijkheid? Zien we hem in zijn grootte? Zien we hem in zijn majesteit? Zien wij hem in het geweldige grote offer wat de Heer Jezus voor jou, voor u en voor mij gebracht heeft?
Heel kort in diezelfde beeltenis van de schaduw en het licht en zo. Over het algemeen, alles zie ik denk een beetje in plaatjes en zo. En dan moest ik denken, als we dan die schaduw zien als de wet, zeg maar. En we zijn als mens dan bezig, hè, je wilt toch ergens weer het goede doen. Ondanks dat de Heer Jezus zegt, nou ja, er is geen mens goed. Maar ja, dat is toch wat we graag willen doen. En je bent zo bezig met die wet, dan zie ik die wet als mijn eigen schaduw, zeg maar, zo achter me op de grond staan. En als we als mens dan denken dat de Heer Jezus het licht is, dan komt die schaduw als het ware achter ons vandaan. En als we dan elke keer bezig zijn met die wet, dan kijken we de hele tijd naar de grond, naar onze eigen schaduw. En is er dan niet veel mooier dat we ons mogen omdraaien en dan naar hem mogen zien als de Heer Jezus als ons licht. En daarin is een 2D-schaduw opeens een driedimensionaal licht in ons leven.
Ik riep net uit de zaal vandaan, ontelbaar. Ik heb het bewijs gevonden. 1 Koning 8, daar staat bij mij boven overkomst van de ark. En dan hoeft het niet per se op te slaan hoor. Ik lees het u eventjes voor. En dan halverwege de tweede helft van vers 5, hoofdstuk 8, 1 Koningen. Zij offerden schapen en runderen die vanwege hun grote hoeveelheid niet geschat en geteld konden worden. Overkomst van de ark. Beeld van de Heer Jezus. Ik wil nog een beeld meegeven. Vooral, ja. Ik moet er zelf altijd heel vaak aan denken op het moment als ik in de vergadering in ons geval zit. En dat we 's morgens de eredienst hebben. En dat we stil mogen staan bij de Heer Jezus. Zijn geweldige grootheid. Wil ik je vragen, als het nou vanavond helder is, ga even lekker naar buiten toe. Donker. En gaan ze op het gras liggen. En als het te nat is, gaan ze op de stenen liggen. Of doe je hoofd gewoon zo. En probeer die sterrenpracht en die afstanden een beetje in je hoofd op te nemen en te bevatten. Nou, ik denk dat je mond open valt van verbazing. Moet je je indenken dat die grote Heer Jezus, die dat allemaal geschapen heeft, naar beneden is gekomen in zijn eigen schepping om jou te redden, om mij te redden. Hij had gestalte nog, luister, staat er in Jesaja. Dus we zouden het misschien een gewoon mensje hebben gevonden, een gewoon mannetje, mag ik dat zo zeggen? En ik bedoel het met eerbied. En als je dan bedenkt dat hij aan het kruis genageld werd, dat hij 3 uren van duisternis, aardse 3 uren, daar gestreden heeft, door God verlaten werd. Hij geeft jou, jullie, u, iedereen het eeuwige leven. 3 uur eeuwig. Hoe groot is de Heer Jezus? Eindeloos groot.
Een van de geweldigste feiten en hoogtepunt hier is dat Paulus ons duidelijk wil maken of de Heer welke oneindige genade wij mogen hebben, dat mensen zoals wij, zondaars, rebellen, vijanden van God, levend op een zondige aarde, dat wij hier nu mogen naderen in de tegenwoordigheid van God. Vrije toegang hebben. Dat was in de oude bedeling niet mogelijk. Dat was de eerste tekortkoming. Het was geen vrije toegang in de tegenwoordigheid van God. Wij zullen het er nog over hebben dat één keer per jaar alleen Aaron mocht binnengaan. Maar dat was op zich om zijn dienst te vervullen. Maar hij had geen andere mogelijkheid binnen te gaan in de tegenwoordigheid van God. Waarom niet? Omdat zijn geweten niet volmaakt was. En het derde was omdat er geen offer was dat echt de mens volledig de zondevergeving kon geven. We hebben hier al gehoord dat drie dingen hier voor ons staan in vers 1. Schaduw, beeld en nooit volkomen kon maken. Drie tekortkomingen. Maar nu vraag je af, de schaduwen. Het is een mooi zo dat we daarin heel veel geweldige voorbeelden zien van de Heer Jezus. Maar we moeten goed opletten. De Heer Jezus is niet gekomen om die schaduwen te vervullen. Hij is gekomen om de wil van God te vervullen. En waar is die wil van God opgezet worden? In de eeuwigheid. De schaduwen hebben niet de substans, maar de substans van alles is dat voor eeuwige tijden de zoon tegen de vader zegt, ik wil gaan. Ik wil gaan om uw wil te volbrengen. In de rollen van het boek staat van mij geschreven, van de Heer Jezus. Van die heilige persoon die bereid was te komen hier op aarde om die wil van God te vervullen. En wat was de wil van God? Jou om mij te behouden? Dat is een onderdeel daarvan. Maar om ons te heiligen. Om ons apart te zetten als een volk van aanbidders. Die vrije toegang hebben in de tegenwoordigheid van God. Dat is die eerste grote lijn die we hebben in de eerste 10 versen. De wil van God. Daarna hebben wij dat het omgezet wordt. Realiteit wordt die wil van God door het werk van de Heer Jezus. Die het eerste heeft afgezet om het tweede op te richten. Dat wat een beeld is, wordt nu realiteit. En die dan dat onvolmaakte geweten nu ons volmaakt gemaakt heeft om de Heer te dienen, om God te naderen in genade. We hebben dus drie grote feiten. En in vers 2 zien wij dat bewijst hij nu. Elke jaar moesten zij op de grote verzoendag weer bij elkaar komen. En dat bewees dat de zonden van het jaar niet vergeven waren. God kon meer met een jaar met hun verdragen. Maar echt vergeven waren ze niet. Ze waren toegedekt. Maar het was de bewijs dat die dierlijke offers hun niet volmaakt kunnen maken. Al deze offers heeft God gegeven, en daarmee willen we sluiten, om een praktijk, een lessen te geven aan ons mensen. Ik denk dat de kant van de schaduw een heenwijzing op dat heilige offer van de Heer Jezus is belangrijk. Maar waarom eist God door het hele Oude Testament zoveel offers? Waarom? Als hij zegt, daar heb ik toch geen behagen aan. Natuurlijk geldt, wel die het offer brengt, die heeft wel zegen daarvan. Maar die dierlijke offers hebben drie tekortkomingen. Eerstens, ze zijn niet vrijwillig. Tweedens, een dier kan niet een mens verlossen. En het derde is, ze kunnen niet de wil van God volbrengen. Dat kan alleen de Heer Jezus. Maar waarom heeft God het toegelaten? Ik denk dat één diep lessen hier van begin af in onze harten moeten komen, dat wij die praktijk daarvan goed begrijpen. Dat wij moeten begrijpen, wij hebben de dood verdiend. Als Abel, die het eerste dier brengt, met een lam komt, waarom doet hij dat? Hij heeft begrepen van zijn ouders, wij hebben de dood verdiend. En ik kan God naren Alleen met dat bewustzijn, ik heb de dood verdiend. Ik heb de hel verdiend. En dat hebben al die gelovigen, hebben dat goed begrepen. Als een dier brachten, dat dier stierft voor mij. Ik had het verdiend. Het paaslam, daar wist de oudste, ik had die dood verdiend van dat lam. En ik denk dat wij deze lessen goed moeten leren. Wij hebben in Matteüs 16, dat de Heer over zijn lijden spreekt. En dan zegt Petrus, nee, dat zal niet gebeuren. En dan zegt de Heer tegen Petrus, ga achter mij, Satan. Gij ziet niet op dat wat Gods is. God kan niet met een natuurlijke mens omgaan. Hij kan ons alleen aannemen in de Heer Jezus. En dit offer is gekomen. En laat ons over nadenken, die heilige persoon die in de eeuwigheid gevraagd heeft, ik kom om uw wil te doen. En hij liet zich een lichaam bereiden. Oren liet hij zich bereiden en kwam op aarde.
Als ze eraan gedacht hebben dat we elke zondag het heiligdom binnen mogen gaan om een lofdank naar binnen te brengen. Misschien mogen we ons dan wel eens de vraag stellen van doen wij dat? Gaan we elke zondag daarheen om hem lofdank naar binnen te brengen voor het werk wat hij verbracht heeft op het kruis van Golgotha? Want dat is werkelijk het doel waarvoor we zondags naar de eredienst gaan. Als Christus ons alles geworden is, dan mag dat ook ons doel zijn om daarheen te gaan. En misschien ook voor de jongeren die hier zitten. En die ook deelnemen aan de broodbreking. Er mag ook lof, dank naar binnen uit jullie hart komen. Ook jullie mogen, als het ware, het heiligdom binnengaan en offeren voor zijn aangezicht. Het is er niet alleen voor de ouderen onder ons weggelegd, maar ook de jongeren onder ons mogen dat doen. Of misschien zijn er hier nog mensen die nog niet deelnemen aan de broodbreking. Denk er maar eens over na. Waarom je het nog niet wil doen. Hij heeft alles voor ons gedaan. Dat zijn allemaal aspecten die bij het heiligdom horen. We hebben gelezen. En daar hebben we ook al aan gedacht in vers 3. Maar in deze offers is elk jaar een herinnering brengen van zonde. Want het is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken zonde wegneemt. De hoge priester moest 1 keer per jaar het heiligdom binnengaan. Toen het volk van Israël in de woestijn was. En er zijn ontelbare offers gebracht. En niks van die offers konden de zonde wegnemen. Daarvoor is de Heer Jezus gegaan naar Golgotha. Op dat altaar was zoveel bloed gebracht van stieren en bokken. En niks kon de zonde wegnemen. Daarvoor is de Heer Jezus gegaan naar Golgotha. En hij heeft daar zichzelf volkomen opgeofferd naar de wil van God de Vader. En als we daaraan denken, dat hij dat gedaan heeft. Ontmoet dan ons hart. Weer brandend maken voor hem. Als zijn persoon ons zo voor ons staat. Dan kunnen er periodes en fases zijn in het leven. Waardoor door omstandigheden. Dat we hem een beetje kwijt zijn geraakt. Maar als we met hem bezig zijn. Hoe hij zich in de offers geopenbaard heeft. Dan kan niets anders worden. Dan dat zijn hart weer gaat branden voor ons. Dat toch deze conferentie daar toch toe mag bijdragen. Zodat hij, als we van hier gaan, weer groter wordt. En dat we meer van hem mogen laten zien in ons leven.